que son brinquigle. Proud to be a docker. Woensdag tussen 3 en 4 in 4 keer.
Van 24 oktober tot 14 november op Radio Centraal 106.7 FM.
Werken over de blauwe steen.
Revolutionaire opa's en oma's worden opgesnord voor heroïsche stakingsanekdotes.
Grillige debatten tussen werkgevers en werknemers.
Dokwerkers en pasvrouwen over de ports package. Welkom bij de eerste aflevering van Proud to be a Docker.
We gaan het hebben over, het is al begrepen, even over de havenarbeiders. We gaan eerst even een kleine inleiding geven hoe dat de geschiedenis is ontstaan rond de haven van Antwerpen. Antwerpen werd in de 12e eeuw in feite voor het eerst vermeld in de geschiedenis. En dat was vooral de inscheping van passagiers die zich naar Zeeland en Engeland begeefden. Een beetje later werd dat dan ook een goederhaven en dat was vooral voor Duitse Rijn en Moezelwijn die naar Engeland ging. Nu, de lakenindustrie, iets later, kende een ongelooflijke bloeiende ontwikkeling. En in de 16e eeuw was er een zeer groeiende transport ook, waaronder andere naar Frankrijk, Spanje, Portugal en Marokko. En dat was de bloeiende handel. Maar een beetje later dan, in 1585, zijn de Spanjaarden binnengevallen en hebben de Nederlanders Antwerpen geblokkeerd. En dan kende Antwerpen een stagnatie. Iets meer dan 2 eeuwen zelfs. En dan zitten we ineens al in 1800. En wie heeft daar Antwerpen terug een boost gegeven? Niet minder dan...
Bravo.
Napoleon Bonaparte. Napoleon heeft daar de opdracht gegeven in 1811 om daar terug het eerste dok te leggen. Le Petit Bassin, later is het dan ook het Bonaparte dok genoemd. En in feite vanaf dan is Antwerpen steeds blijven bloeien. Weliswaar af en toe met wat tegenslagen, want als ze zich in 1830 hebben afgescheiden van de Nederlanden, dan was de enige toegangsweg langs de Westerschelde. En dan heeft Nederland nog zeer lang tol gevraagd, maar onder druk van Engeland is dat dan toch later opgeheven. En dan hebben we de 2 wereldoorlogen gehad, waar ook voor de Duitse Antwerpen een belangrijke toevoerhaven was. En sindsdien is Antwerpen in feite altijd blijven groeien. Nu, we gaan het daar verder niet over hebben. Dat die haven groeit, daar hebben we ook mensen voor nodig. En daar gaan we het straks over hebben.
Cannot hide.
Met de geschiedenis. Misschien nog even vermelden dat dit een reeks is van vier. En deze eerste aflevering gaat een beetje over de geschiedenis. Volgende week woensdag gaan wij dus die oma's en opa's opsnorren. Om een beetje de sfeer te komen vertellen hoe dat allemaal marcheerde aan het kot waar dat de dokwerkers hun werk gingen halen. En hoe dat door de jaren heen veranderd is. Onze derde aflevering gaan we het vooral hebben over de belangrijke stakingen. Hopelijk ook met de nog overlevenden. Want er zijn er al een heel aantal overleden ondertussen die bijvoorbeeld in 1973 mee op de barricades hebben gestaan.
De bedoeling is, als we de mensen nog kunnen vinden, en waarschijnlijk zullen er dan wel een paar gepensioneerden bij zitten, gaat het vooral over de stakingen in de jaren 70 en daar een aantal anekdotes hebben daarvan.
Straatsburg was natuurlijk ook wel de moeite, ja. Maar niet zo lang.
Uiteraard.
Maar ja, nu terug de geschiedenis.
De geschiedenis, we zijn op de... Het is de bedoeling dat we zodra iemand gaan bellen, in verband met de wet majoors. Misschien even eerst de telefoon.
Hallo.
Can a loser ever win? somebody, please help me. And let me live again. La 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 la.
Zo, dat was inmiddels een proactieve woordvoerder van onze van Kathleen van Brempt, die we zelfs gaan interviewen over de Ports Package. Maar we gaan eerst nog even terug naar het begin.
Ja, nee, wat ik juist wil zeggen, dus de Wit Major is een voor de havenarbeiders een zeer belangrijke ommezwaai geweest, wat hun statuut betreft. Nu was het de bedoeling dat we daar iemand over gingen bellen, iemand die daar het fijne van weet, die daar heel de historie van weet.
Dat is Stefan van Frachem, dat is een havenhistoricus.
Maar we gaan eerst, zoals al gezegd, Kathleen van Brempt proberen te bereiken. En daar gaan we het over hebben, en dat slaat ook op die wet van Major, want de liberalisering van Europa uit... dreigt toch soms die wet van Major teniet te doen. Dus, en daar gaan we nu enkele vragen over stellen.
Ik ga sowieso eerst Stefan van Frachem bellen, want dat was de planning. Anders zit hij in zijn vergadering.
Oké. Ook goed. Dan gaan we die bellen.
Thank you. standing alone by the desolate docks in the still and the chill of the night. I see the horizon, the great unknown. My heart has an ache, it's as heavy as stone. Will the dawn coming on make it light? I cover the waterfront. I'm watching the sea. Will the one I love be coming back to me?
Aan de lijn hebben wij inmiddels vanuit Straatsburg Kathleen van Drent.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Hoort jij dit ook? Of?
Mevrouw van Drent, goedemiddag.
Goedemiddag.
U zit in het Europees Parlement. Het volgende Ports Package 3 zit eraan te komen. En we wouden eerst eens even vragen wat dat zo allemaal inhoudt.
Ja, dat heeft al een hele misliep gehad met de Port Package 1 en Port Package 2. Misschien even daarop terugkomen. De Port Package 1 was omstreeks 2001-2003. Een voorstel dat er uiteindelijk niet is doorgekomen. U zat toen al in het Europees Parlement? Of?
Ik zat toen voor de eerste keer in het Europees Parlement. Daarna ben ik naar de Vlaamse regering gegaan en nu zit ik er terug. Ja.
Mm-hmm.
Of het nu 1 of 2 of 3 is, ik denk dat mensen zich dat herinneren als initiatief van de Europese Commissie om de wet majeure aan te vallen. Hè. Of het statuut van de havenarbeiders en getransponeerd naar de hele Europese Unie ervoor zorgen dat overal je een soort van liberalisering krijgt op de havenarbeid. Hè. Het was toen een Spaanse commissaris die dat idee lanceerde en die vond dat dat een essentieel onderdeel was van een toekomstgericht havenbeleid. Hè. Ik was toen jong Europarlementslid van Antwerpen. Mijn vader is ook havenarbeider, dus erg betrokken op het dossier. En een van mijn eerste dossiers die ik behandeld heb, en met niet zo heel veel ervaring, maar wetende dat het cruciaal was om dat tegen te houden. En eigenlijk door een heel goede samenwerking, dat is gezamenlijk opgebouwd, hè, tussen mezelf en de vakbond. En de vakbond in Antwerpen die gaandeweg ook alliëties beginnen zoeken in de rest van Europa. Heel belangrijk, hè? Want alleen kan je dat niet winnen. Hè? Als het alleen over Antwerpen gaat, dan lachen ze in Brussel, en met Brussel bedoel ik dan in deze Europa, dan lachen ze daar een beetje mee. Maar als je eigenlijk bij wijze van spreken in meerdere havens een boel kunt platleggen en kunt zeggen, no, pas eraan, dan beginnen de dingen te keren. op het einde van het verhaal hebben het Europees Parlement de meerderheid gevonden om die initiatieven tegen te houden.
Dat is een beetje een combinatie van vakbondsacties nationaal op hetzelfde tijdstip, een internationale vakbonds...
Vooral Europees organiseren.
Europees front en dan ook inderdaad lobbywerk bij de parlementariërs.
Want in het begin, ja, er zijn niet zo heel veel regio's met grote havens. Hè. Antwerpen is er daar één van, Hamburg, hè, Rotterdam, er zijn er nog een paar andere, hè, in Frankrijk. Maar dat, er zijn er niet zoveel. Dus meer dan van de Europese parlementsleden voelen zich niet erg betrokken bij zo'n dossier, kennen dat niet. Dus het is heel belangrijk op een gegeven moment ook ja, de meeste parlementsleden en delegaties en politieke groepen allemaal in dezelfde richting te krijgen, op zijn minst voldoende om het tegen te houden. Dat hebben we toen gedaan en we hebben de wet major gered. En de liberalisering van de havenarbeid tegengehouden, terwijl het er op heel veel andere vlakken wel sterk geliberaliseerd werd. Denk aan, aan alles wat te maken heeft met het treinverkeer bijvoorbeeld, dat is er allemaal wel doorgeraakt. Hè. Mm-hmm. Maar de liberalisering van de haven hebben we wel kunnen tegenhouden.
En dat transport, dat hangt toch ook samen? Bijvoorbeeld Antwerpen is een grote speler in de haven, net omdat wij hier zo'n goede uitgewerkt logistiek netwerk mm-hmm. hebben. Daar zijn verder wel veranderingen gebeurd.
Vooral op het vlak van spoor heeft de liberalisering zich wel manifest doorgezet. Hè. Wat dat wel belangrijk is, doordat we dat toen hebben kunnen tegenhouden, sindsdien heeft de Europese Commissie niet meer gedurfd om openlijk het statuut van havenarbeiders in Europa aan te pakken. En ook dat ligt nu niet voor. Hè. Mm-hmm. Het is niet dat commissaris Callas vandaag bezig is met openlijk en offensief en dus via wetgeving de liberalisering van de haven terug op de agenda te zetten.
Ja, zijnde dat zij de wet major niet aanvallen, maar toch wel proberen om bijvoorbeeld de logistiekcontingent te...
Ja, maar dat gebeurt toch niet openlijk vanuit Europa. Hè? Dat gebeurt in Vlaanderen met de werkgevers. En dus dat gaat druk zijn die altijd blijft. Hè? De werkgevers in de haven van Antwerpen proberen heel de tijd druk te zetten op het statuut van de havenarbeiders en de wet major. Daar moet je niet flauw over doen. Hè? Vanuit werkgeverskringen wordt er dan ook heel vaak verwacht dat Europa het vuile werk opknapt. Maar dat gaat Europa in deze nu niet meer doen.
We hadden dus die Port Package 1, die was van tafel geveegd. En heel snel daarna, in 2004, lag er al een nieuw voorstel op tafel, de Port Package 2, die eigenlijk niet zo heel veel verschilde.
Ja, maar dat is er ook niet doorgekomen.
En die is er ook niet doorgekomen.
Ja, dus wat er wel,
maar hoe komt het dat eerst iets verworpen wordt en dan onmiddellijk daarna een bijna gelijkaardig...
Je kunt altijd blijven initiatieven indienen, hè? Mm-hmm. Je moet uiteindelijk een meerderheid hebben in het parlement om het er ook effectief door te krijgen. Hè?
Waarin verschilde dat dan?
Ja, maar dat is eigenlijk niet zo essentieel. Wat essentieel is, is dat er nu iets helemaal anders aan de gang is. Iets waar we heel alert voor moeten zijn. Met name, men probeert nu via juridische weg het statuut van de havenarbeiders onderuit te halen. Door bijvoorbeeld het systeem van het COT, zoals we dat kennen in Antwerpen, mm-hmm. In vraag te stellen, juridisch. Niet door wetgevende initiatieven, maar door te kijken, ja, is dat in strijd met de Europese regelgeving toekomst, met interne marktregelingen en zo verder. Twee, alles wat er nu aan het gebeuren is in het kader van de budgettaire crisis, de problemen in landen zoals Spanje en Portugal, daar wordt eigenlijk nu het bestuur uitgemaakt door de trojka, dus de Europese Centrale Bank, het IMF en de Commissie. Mm-hmm. En in de initiatieven die daar genomen worden en opgelegd worden zonder democratische controle, wordt opnieuw het statuut van havenarbeiders, naast alle andere statuten, hè, want het gaat uiteraard niet alleen over het statuut van havenarbeiders, geviseerd. En wordt gezegd, ja, je moet dat opgooien, je moet dat liberaliseren. Zonder democratische controle en dus via een sluikweg. Om je maar te zeggen dat in Europa nog altijd een bepaald aantal mensen droomt van een nieuw initiatief dat de het havenstatuut volstrekt helemaal liberaliseert.
Mm-hmm. U zegt nog altijd juist, dat wordt nog altijd geviseerd. En op politiek vlak, hoe lang denkt u dat nog te kunnen tegenhouden? Want mij lijkt het dikwijls dat rechts overal aan het groeien is. En die hebben er toch wel een andere mening over, gewoonlijk.
Ja, maar dat is natuurlijk de vraag van 1 miljoen. zolang dat de sociaaldemocraten belangrijk zijn in Europa en voldoende groot zijn, zullen wij dat tegenhouden. Zullen wij niet tolereren dat er een sociale afbraak wordt gedaan. Maar daarom dat ik ook het voorbeeld geef van Spanje en Portugal, daar hebben wij rechtstreeks niks te zeggen. Dat staat onder controle van de commissie. En de commissie is voor het overgrote deel een heel liberale commissie. Daar hebben wij geen zeg over en daar zien ze dat die statuten wel onder druk komen te staan. Ja, alles heeft te maken met welke macht heeft de linkerzijde nog in Europa om een heel ander verhaal te schrijven. Dat is nu in 2014 zien. Dat heeft te maken met Europese en met nationale verkiezingen.
Binnenkort komt er ook in Antwerpen een nieuwe schip in de haven. De N-VA heeft al wel vrij expliciete punten opgenomen in haar programma. Een beetje het stakingsrecht ondermijnend. En ja, zij zeggen niet openlijk dat zij de wet majeur aanvallen, maar zij zijn toch wel...
Er is ons een paar weken geleden gezegd dat zij dus de wet majeur willen behouden. Maar er werd toch wel degelijk gesproken over bepaalde functies in de haven. Mm-hmm. Vooral als het dan niet specifiek de blauwe steen overschrijdend was.
Ja, het logistieke en het aanvullend contingent.
Dat logistieke dingen, dat die dan een andere statuut moesten krijgen.
Mm-hmm. Ik weet dat die... Er zijn twee dingen. Hè. In het federale regeerakkoord is er ook een zinnetje ingeslopen over de modernisering van de havenarbeid.
Mm-hmm.
Gelukkig zit Monica de Koning op die stoel. En heeft al duidelijk in het parlement te kennen gegeven dat ze daar wil naar kijken. Dat ze contacten wil leggen met sociale partners en kijken hoe dat in de uitvoering van de wet majeur dingen moeten gemoderniseerd worden, maar dat er aan de wet majeur niet geraakt wordt. Hè.
Mm-hmm.
Als er geen SPA er op die stoel zou zitten, dan zou het een heel ander verhaal krijgen. Twee, ja... Je vraagt mij iets wat ik niet weet. Wie wordt de volgende aangeschreven? Ja, ik had ook gehoopt dat de verkiezingsuitslag enigszins anders zou uitdraaien. Dat is niet zo. De kans is groot dat dat een N-VA er is. Hè?
Mm-hmm.
En de N-VA, dat is nogal duidelijk. Dat weten we ook uit de discussies in het federale parlement. En de vragen die aan Monica de Koning worden gesteld over het statuut van de havenarbeiders. De N-VA wil mordicus de liberalisering van de havenarbeid.
Wat kan de N-VA in de stad Antwerpen doen dat op Europees niveau ongedaan zou
Nee, niet zo heel veel. Allee, dus zo'n havenschepen die kan wel heel veel dingen zeggen. Maar het is het Europees of het federaal niveau, al naar gelang. Hè. De wet majeur is federaal. En de havendiensten, dat is Europees. Daar liggen de belangrijke beslissingscentra. Zo'n havenschepen, ja, die kan daar veel over zeggen, maar veel... doen over de havenarbeid zelf, kan hij niet.
Mm-hmm. Er was ook
een... Ik wil zeggen dat het geen belangrijke functie is, hè, havenschepen.
Er was ook een conferentie in Casablanca, in het begin van dit jaar.
Mm-hmm.
De zogenaamde Port Package 3, maar dan eerder een versnippering, zoals je al aangaf.
Mm-hmm.
Waar dat dus ook verschillende aparte schadelijke regels uit zullen komen. Heb jij dat gevolgd, die conferentie?
Ja, maar, ja, je kunt niemand beletten om allerhande conferenties te organiseren, om allerlei ideeën op de politieke agenda te zetten. Wat mij interesseert is, wat doet de commissie en wat is de reactie van het parlement daarop? En heb je het er net gezegd, hè? Deze legislatuur zal er geen openlijke aanval meer komen op de wet op de havenarbeid. En afhankelijk van de verkiezingsuitslag in 2014 zullen we zien hoe dat evolueert. Dus ik ben niet onder de indruk van dat soort conferenties, hè?
Mm-hmm. Ondertussen wordt er ook geschermd met dingen als ja, de haven van Antwerpen moet haar concurrentiepositie kunnen behouden en daarom moeten we bepaalde zaken doorvoeren. Heb je daar zelf een andere visie
voor? Ja, weet je, ik ga niet over het sociaal overleg. Hè. De vakbond moet met de werkgevers in Antwerpen maar bepalen hoe moet zo'n ploeg eruit zien, over hoeveel man gaat dat, hoe flexibel zijn we daarin, wat is een volledige shift en een halve shift en zo verder. Daar bemoei ik mij niet mee. Allee, dat is echt werk van sociale partners. Hè. En in dat opzicht vertrouw ik ook dat sociale partners doen wat goed is voor de Antwerpse haven. Maar ik weet wel dat er veel wordt gespind over het feit dat de wet majeur... de concurrentiepositie van de Antwerpse haven ondermijnt, dat is natuurlijk onwaarschijnlijke onzin. Hè? Het is met name de kwaliteit van onze havenarbeiders, hun productiviteit, de hoge standaarden, de veiligheid waaraan gewerkt wordt, die cruciaal is voor de toekomst van Antwerpen. En het afschaffen van de wet majeur gaat dat zeker ondermijnen.
Ja, maar ja, natuurlijk gaat dat... En het is ook zo dat het thema is ook nogal gevoelig. We krijgen... ook nogal moeilijke mensen aan de... aan de praat van de vakbonden en zo, omdat ze schrik hebben dat er iets verkeerd gezegd wordt. Of, allee, het thema ligt heel gevoelig.
Het ligt zeer gevoelig, zeer symbolisch, daar ben ik het helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Maar nog eens, het zijn sociale partners zelf die daarin duidelijke keuzes moeten maken. En ik zou voorstellen aan politici om daar niet te veel mee te moeien. Hè. In dit land is sociaal overleg, dat betekent nog iets. Hè. En meestal betekent dat iets heel goed.
Ja, en dan ik wou nog even naar de dingen gaan. Ik ben mijn vraag even kwijt, excuseer. Nu, wat Europa zelf betreft, de andere havens. Daar zijn ook in andere landen een soort van beschermingsstatuten, maar die zijn anders dan hier.
Ja, dus het is een heel grote eigenheid. Er zijn overal statuten. Dat wil zeggen, er is overal wel een beroep met een duidelijke reglementering over. Met name omdat dat zo'n cruciaal beroep is, omdat dat zo gelinkt is aan veiligheid en gezondheid. Dus in de meeste landen bestaat er een heel specifiek statuut rond havenarbeid. En in de meeste landen is het niet toegelaten dat een matroos op eender welk schip mag beginnen laden en lossen. Dat is redelijk universeel in Europa.
Ja, en zijn er dan stemmen in Europa die er ook op wijzen dat men ook dat wil afschaffen?
Ja, maar dat is natuurlijk de hele aanval geweest. Hè. Die stemmen die zullen blijven. En er is heel grote goesting om dat af te schaffen vanuit werkgeverskringen, vanuit de rechtse kringen. En dat zal er altijd blijven, daar maak ik mij geen enkele illusie over. Maar ze hebben vorige keer zo'n grote nederlaag gehad, dat ze niet durven, nog in deze legislatuur, dus voor 2014, een nieuw initiatief in te dienen. Wat er na 2014 zal gebeuren, is zeer zeker afhankelijk van de politieke machtsverhoudingen na de verkiezingen. Zo is dat in de politiek, ja.
Goed, dus willen we de dokwerker zijn bescherming laten behalen, kunnen we best allemaal op links stemmen.
Sowieso.
Goed,
laat daar geen enkele duidelijkheid over, geen enkele onduidelijkheid over bestaan.
Daar gaan we mee afronden.
Zeer goed. Het allerbeste, hè.
Dank u wel.
Dag.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Ans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi qui suis resté le plus fier, moi. Moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalan, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Inmiddels hebben wij Stefan van Vragen aan de lijn, haven- en historicus. Ik geef even de koptelefoon door.
Goedemiddag, meneer van Vragen.
Goedemiddag, ik hoor u heel slecht.
Ik ga proberen wel luider te spreken, hoort u mij zo goed?
Ja, genoeg, goed.
Oké, wij hebben zojuist Kathleen van Bremt aan de lijn gehad. En daarin is de wet major verschillende keren aan bod gekomen. En nu hebben we toch eens graag wat uitleg, want het is een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de dokwerkers.
Ja.
Wat die wet major zoal inhoudt. Maar eerst zou ik in feite eens even willen weten, wie was Louis Major?
Dat het feit dat die wet van de havenarbeid genoemd wordt naar de wet major is volgens mij meer dan een toevalligheid of een gelukkig toeval. Eigenlijk de Louis Major was voor de Antwerpse havenarbeiders of zelfs voor havenarbeiders in het algemeen een heel belangrijke figuur natuurlijk. Hè. Louis Major was oorspronkelijk van Oostende, was een West-Vlaming die na de staking, de grote staking in de haven van 1936, eigenlijk uitgestuurd wordt door de collega's van Oostende om de sympathie te betuigen met de mensen die aan het staken zijn in Antwerpen. Die man klimt op een podium in het Sportpaleis van Antwerpen. Je moet zich dat voorstellen, het Sportpaleis waar daar toen 20.000 dokwerkers aanwezig waren ongeveer. En die man geeft daar een ongelooflijke vurige reden Die valt daar eigenlijk als West-Vlaming een beetje het Antwerpse verhaal binnen. En die blijft nadien ook hangen. Dus die wordt eigenlijk ook gevraagd om op het Antwerpse niveau ook zijn rol te gaan spelen. Die wordt een hele belangrijke vakbondsman. Niet alleen bij de Belgische Transportarbeidersbond, dus de socialistische vakbond. Maar maakt daarna ook een heel mooie carrière en een grote carrière binnen het ABVV. En wordt finaal zelfs minister en minister van Arbeid. En een van de belangrijke dingen die hij doet, is natuurlijk, waar hij eigenlijk van afkomstig is, laten we zeggen, zijn dokwerkers eigenlijk een wettelijke statuut geven door die wet Major, de wet op de havenarbeid van 1972. Dus die figuur Louis Major is meer dan symbolisch. Die man wist zeer goed waarover het ging toen hij minister van Arbeid werd. Ik denk van 1968 tot 1972 of 73, zoiets. En die heeft dus toen eigenlijk er werk van gemaakt om die havenarbeid op een wettelijke manier te gaan vastleggen. Dus die man is zeer belangrijk geweest.
Ja, er staat hier ook in Antwerpen een standbeeld van hem in het Stadspark.
Ja.
Nu, de wet zelf, dat statuut, wat is daar dan allemaal aan veranderd? Wat was het daarvoor en wat is er dan aan veranderd?
Nu, eigenlijk was het zo, laten we zeggen, vanaf de periode eind jaren 20, begin jaren 30, krijg je eigenlijk een opeenvolging van zaken die geregeld worden voor die havenarbeider. U moet zich dat voorstellen, in het begin van de 20e eeuw hadden die havenarbeiders of die dokwerkers, dat was allemaal niet zo goed geregeld. Dat was een enorme vrijheid van werkgevers om mensen al dan niet aan te werven. Wat die moesten uitbetaald worden, dat was allemaal niet zo goed vastgelegd. Wat er mocht, wat er niet mocht, dat lag eigenlijk allemaal nog redelijk open, laat het mij zo zeggen. En je krijgt weliswaar onder druk van een aantal stakingen in de jaren, kort na de Eerste Wereldoorlog, de jaren 20 en de jaren 30, krijg je telkens en opnieuw een zaken die geregeld worden. Dus eerst zo dat er vastgelegd wordt wat dat die mensen moeten betaald worden. Dus de lonen worden vastgelegd. Dan wordt er vastgelegd dat er verschillende categorieën bestaan. Dan wordt er vastgelegd hoe langer gewerkt moet worden en dergelijke meer. Dus dat is eigenlijk een, laten we zeggen, de wet major. Ik beschouw dat een beetje als een, laten we zeggen, een voorlopig eindpunt van een evolutie die al een tijdje voordien was ingezet. En wat zegt die wet major eigenlijk? Die wet major zegt dat je in havengebied enkel en alleen havenarbeid mag verrichten door erkende havenarbeiders. En dat legt eigenlijk vast wat op dat moment al stilletjes aan een gebruik was. Want er was veel vroeger al vastgelegd dat er zoiets bestond als een categorie A en een categorie B havenarbeiders. En dat betekende precies dat die mensen de zekerheid hadden dat als er havenarbeid uit te voeren was, dat ze wisten aan wie dat ze dat gingen toebedelen.
Ja, en nu die dingen, er bestaan voor zover ik weet wel een uitzondering voor de petrochemische nijverheid daarvoor?
Ja dat klopt. Dat is een van de uitzonderingen die erop bestaan. Dat dus eigenlijk de petrochemische nijverheid daar niet onder valt. Dus die vallen niet onder de wet op de havenarbeid.
Ja. En nu, om de erkenning van die havenarbeider, om havenarbeider te zijn, moet men ook aan een aantal voorwaarden voor voldoen, dacht ik. Welke zijn dat zoal?
Op dit moment kan ik u daar moeilijk een. Ik denk dat dat onder andere te maken heeft met het feit dat je uiteraard de taal moet spreken. Je moet ook een minimum leeftijd hebben en je moet ook gescreend worden in de zin van fysieke testen en dergelijke meer moet je ondergaan. En vooraleer dat je erkend wordt als havenarbeider, moet je ook een bepaalde opleiding doorlopen. Dus ja. Je wordt niet zomaar van dag 1 op dag 2 havenarbeider.
Nee, maar dan is, dat wel een beetje vergelijkbaar met andere beroepen, want ook de meeste andere bedrijven, ik zeg niet voor alle beroepen misschien, maar toch voor heel veel, heb je dezelfde vereisten nodig, denk ik.
Ja, er zijn een aantal vereisten die daaraan gesteld worden om havenarbeider te mogen zijn, die te maken hebben met het feit dat natuurlijk men niet zomaar iedereen havenarbeid wil laten verrichten.
Zoals ik al van der juist gezegd heb, we hebben van der juist Katelijn van Bremt aan de lijn gehad.
Ja.
Zij is natuurlijk, haar vader was dokwerker, dus zij is natuurlijk voorstander om dat, die wet majeur te behouden. Maar de liberalisering van Europa dreigt toch soms eens het gevoel te geven dat ze die wilt afschaffen.
Ja, dat is voor mij wat moeilijk om daar uitspraken over te doen natuurlijk. Hè. Ik laat dat eigenlijk over aan de wijsheid van de mensen die het sociaal overleg voeren. Dus dat is sowieso een punt van vakbonden en werkgevers. Dus daar ben ik eigenlijk niet bij betrokken. Het is natuurlijk zo dat in het verleden Europa een aantal pogingen heeft ondernomen om een aantal zaken te gaan regelen. Dat was ruimer dan alleen havenarbeid, voor alle duidelijkheid. Dus dat ging ook over de manier waarop concessies kunnen verleend worden in de haven of wie er bepaalde activiteiten in de haven mag verrichten. Ik denk maar aan sleepdiensten en loodsen en dergelijke meer. Dus voor alle duidelijkheid, dat ging niet alleen over havenarbeid natuurlijk. Hè. Dus die discussie wordt vaak vaak daartoe verengd, omdat dat natuurlijk, dat is ook heel erg, dat is een belangrijk symbooldossier, laten we daar ook niet flauw over doen. Maar het gaat niet alleen daarover natuurlijk. Hè.
Antwerpen is Europese haven nummer 2 voor Hamburg en na Rotterdam. Wat maakt ons zo speciaal in Antwerpen?
Rond havenarbeid bedoelt u, of hebt u het wat ruimer? Rond havenarbeid is het natuurlijk zo dat er altijd verwezen wordt naar het feit dat havenarbeiders in Antwerpen, die zijn bekend wereldwijd omwille van hun know-how en expertise. Hè. Het wordt vaak wel eens zo gezegd, bijna met een boutade, als men het niet meer weet, dan komt men bijna naar Antwerpen. Dat is een beetje negatief uitgedrukt, maar het toont wel aan dat de expertise van de bedrijven hier en ook van de mensen die het effectief doen, zijn de dokwerkers, dat die wel internationaal ook erkend wordt. Dus dat is wel een belangrijk punt wat Antwerpen in zijn voordeel heeft.
Als we kijken naar de haven van Rotterdam, daar is heel veel geautomatiseerd. Is dat iets dat ons ook hier te wachten staat?
Daar kan ik geen uitspraken over doen. Dat is aan anderen om dat te beoordelen. Het is natuurlijk zo dat je in de haven van Rotterdam, wat zie je daar? Dat men inderdaad al een tijd terug een bepaalde stap heeft genomen naar een zekere automatisering. Ik weet niet wat die mensen daartoe geleid heeft om dat te gaan doen, maar dat is wel een vaststelling dat daar inderdaad gebeurt.
Ja. Meneer Van Vragen, ik ga de vraag even anders formuleren. Jaren 60 zat Antwerpen, ik geloof, met in de 70.000 havenarbeiders.
Dat klopt niet hoor, dat is net iets te veel. Het hoogtepunt die we ooit gehad hebben in Antwerpen was de periode net na de Tweede Wereldoorlog. En toen waren er 20.000.
20.000, ik heb andere cijfers gekregen, dus die zijn niet correct. Ja. Maar nu zouden we nog met 7.073 erkende havenarbeiders zitten.
Ja.
En is dat dan alleen te wijten aan automatisatie die er dan is geweest, of zijn er nog andere oorzaken?
Ik denk in elke haven die je gaat onderzoeken, of dat je dan nu Antwerpen pakt of een andere haven, is het natuurlijk zo dat in elk van die havens de manier waarop de havenarbeid verricht wordt, is overal veranderd. Dat is niet alleen in Antwerpen zo. Als je kijkt naar de haven van Rotterdam, de haven van Hamburg, de haven van Le Havre, de haven van Marseille, om het even welke haven, als je die bekijkt, dat wil zeggen in 1950, en je bekijkt hoe die haven er nu uitziet, dat is overal veranderd. Hè. Een belangrijke verklaring daarvoor is natuurlijk het feit dat de container is opgedoken. Ik bedoel, vroeger moet u zeggen, zich voorstellen, dat waren schepen die aankwamen met goederen in alle mogelijke vormen en maten en gewichten.
Ja, momenteel is containergoed zowat het belangrijkste goed in de haven, hè?
Ja, de container wordt alsmaar belangrijker, hè. Ik denk dat ze nu ongeveer goed is voor minimum de helft van de goederen die overgeslagen worden in de Antwerpse haven, mogelijk zelfs wat meer. Dat neemt alleen maar toe, maar dat is een evolutie die niet alleen in Antwerpen speelt natuurlijk. En dat maakt natuurlijk dat de vraag, een container behandelen, dat is niet hetzelfde als een schip behandelen waar dat alles, waar alle soorten, vormen en maten en gewichten van goederen in zitten. Dat is meer een eenheidsproduct natuurlijk. En die evolutie naar een andere manier van behandelen, die zie je in alle havens. Hè.
En dat wordt er vooral ook machinaal uitgenomen.
Ja, uiteraard, ja. Maar ook dat is niet... Allee, dat is al veel vroeger ingezet. Ik bedoel, de manier waarop dat vroeger havenarbeiders zeer zware ladingen moesten sjouwen en sleuren. Gelukkig maar is er daar door de loop der tijden een technische evolutie geweest, waardoor dat er alsmaar meer met kranen en dergelijke meer konden gewerkt worden. Hè? Want ik bedoel, het fysieke aspect speelt natuurlijk nog wel, maar het is op een andere manier dan vroeger natuurlijk. Hè?
Ja, ja. Nu even een totaal andere vraag. Als een havenarbeider, hè, het kan zijn dat hij niet altijd werk heeft. Hè.
Ja.
Die werkloosheidsvergoedingen die zijn ook op een andere manier afgesproken als de meeste andere beroepen. En misschien terecht, omdat hij niet altijd zeker is dat hij werk gaat krijgen natuurlijk.
Ja, dus dat is een van de vele punten die eigenlijk de havenarbeidsorganisatie in Antwerpen een evolutie die ze heeft doorgelopen. Als ik nu even kijk naar vroeger was het zo dat eigenlijk een havenarbeider die niet aan de bak geraakte, die dus geen job had voor die dag, ja, die man moest, kon op niets terugvallen. Hè. Dan hebben we natuurlijk algemeen...
Heeft dat dan te maken met de bestaanszekerheid van 46 die is ingevoerd?
Dat heeft daar onder andere mee te maken. Dus het is zo dat in België is er een systeem van werkloosheidsvergoeding ontwikkeld. Hè? En wat is er gebeurd in de haven van Antwerpen in 1946, zoals u het zelf al correct aangehaald, is er een systeem van bestaanszekerheid ontwikkeld dat maakte dat een havenarbeider die geen job had die dag, dat hij bovenop zijn werkloosheidsvergoeding ook een vergoeding vanuit dat bestaanszekerheidsfonds zou krijgen. En waarom was dat onder andere? Omdat op dat moment, dus we spreken over de periode na de Tweede Wereldoorlog, bleek dat een havenarbeider gemiddeld veel vaker werkloos was dan een gemiddelde werkloze, dus iemand die in een andere sector actief was. En vandaar dat men dacht, oké, we gaan daar iets extra's moeten voor doen, om ervoor te zorgen dat die man, als hij zich aanbiedt voor een job, en er is geen aanbod, hè, dus die man kan geen job vinden voor die dag, ja, dat hij toch een deftig bestaan, als ik dat zo mag uitdrukken, kan voorzien worden. Hè.
Ja.
Dat is dan eigenlijk in principe de werkgever die iets oplegt.
Ja.
Waarin dat we dan het verschil zien met degene die pasman of als pasvrouw aan de slag gaan.
Zij inderdaad.
Krijgen deze vergoeding niet.
Ja,
ik had ook
inderdaad.
Nog een vraagje over het vast dienstverband. Waar is dat opgedoken in de geschiedenis?
Oh, het vast dienstverband, dat is ook al een verhaal van heel lang geleden, waarbij dat eigenlijk vanuit vakbondszijde voor bepaalde categorieën er een vraag was om bepaalde categorieën eigenlijk vast in dienst te nemen van het bedrijf.
Mm-hmm.
Dus dat is dan finaal gebeurd voor onder andere het kaderpersoneel. Dus dat gaat dan om de voorman en de saleboss. Dus de voorman is diegene die aan het hoofd van de ploeg staat. En de saleboss is diegene die een aantal ploegen onder zich heeft. En er zijn zelfs ooit plannen geweest in de jaren 60, ik denk 1964 als ik mij goed herinner, om dat eigenlijk voor iedereen in te gaan voeren. Dus eigenlijk voor elke havenarbeider in de haven een systeem van vast dienstverband, wat u dan eigenlijk moet begrijpen als een systeem van gewaarborgd loon, te gaan invoeren. Maar dat is er dan door omstandigheden niet doorgekomen. Dus laat ons zeggen dat voor het kaderpersoneel bestaat het vast dienstverband nog altijd. Voor bepaalde categorieën bestaat dat ook.
En die categorieën moeten niet meer in het kot zijn om...
Nee, dat zijn mensen die eigenlijk een bepaald aantal taken en dus ook een bepaald loon dat daaraan gekoppeld is, gegarandeerd zijn. Mm-hmm.
En door welke omstandigheden is dat er dan niet doorgekomen? Is het dan vooral van werkgeverszijde, omdat zij misschien een beetje schrik hebben dat zij dan te lang op hun stoel kunnen zitten in bepaalde periodes? Of?
Nee, eigenlijk niet. op basis van de zaken die ik heb kunnen terugvinden daarover, want ik heb daar wel wat onderzoek rond gedaan, had het eerder te maken met het feit, denk ik, dat de regeling over dat... dus ik heb gezegd dat vast dienstverband, dat was eigenlijk een soort van gewaarborgde loon. Hè. Denk ik dat dat eigenlijk op dat moment, ja, voor die categorieën, die laten we zeggen, die havenarbeiders die de sprong moesten wagen, voor een aantal was dat duidelijk te weinig. Voor een aantal mensen was dat waarschijnlijk een verbetering, maar voor een aantal mensen was dat het duidelijk niet. En finaal, blijkbaar, ja, goed, heeft dat geen meerderheid gevonden bij de mensen die er op dat moment, maar goed, we spreken over 1964, dus dat is bijna 50 jaar geleden, die er op dat moment moesten voor kiezen. Dus dat is alleen maar een vaststelling. Die mensen zullen er op dat moment een redenen voor gehad hebben om dat af te wijzen waarschijnlijk. Hè.
Moest u een glazen bol hebben, ziet u dan de havenarbeid via het kot afgeschaft worden in de nabije toekomst?
Oh, mevrouw, dat is een supergevoelig onderwerp. Hè. Alles wat hij daarover zegt kan en zal tegen u gebruikt worden. Ik denk dat we... Ik kan alleen maar terugkijken naar het verleden. Als je dat bekijkt, de 20e eeuw is één lange opeenvolging van aanpassingen. Aanpassingen die te maken hebben met het feit dat havenarbeid verandert, met het feit dat de havens veranderen. De haven van Antwerpen van 2012 is niet meer de haven van 1960, is niet meer de haven van 1920, net zoals dat in andere havens is. Ik denk dat het cruciaal is dat dat op een gestructureerde manier blijft gebeuren en dat dat in volle overleg blijft gebeuren. Ik denk dat dat essentieel is, dat de haven is groot geworden mede door het feit dat wij hier een systeem van sociaal overleg hebben, waarbij dat vakbonden en werkgevers praten met elkaar. En ik denk dat dat cruciaal is. En ik laat het aan de wijsheid van die mensen over om die beslissingen te nemen over welke richting dat moet uitgaan.
Dan proberen wij in de loop van de weken toch nog deze gevoelige thema's aan te snijden bij de mensen die daarover gaan. Maar zoals wij zelf ook al ondervonden hebben, ligt het inderdaad zeer gevoelig.
Meneer Van Vrijden, bedankt voor uw professionele uitleg.
Alsjeblieft. Dag. Tot genoeg.
Dag.
Dag.
Zo, onze naganger staat achter het plexiglas. Dit was dan de eerste aflevering van Proud to be a Docker. Volgende week zijn wij er weer met...
Ik ben er weer.
Met oma's en opa's die vertellen over de fauna en de flora aan het kot. Dan zetten we nog even een plaatje op tot Rudy er klaar voor is.